Hoofdstuk 5, de verzen 24 tot en met 34. We lezen nu het woord van God zoals dat beschreven staat in Markus 5, de verzen 24 tot en met 34. En hij, de Heer Jezus, ging met hem, dat is Jairus. En een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte zijn kleed aan, want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag er rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke, trouwe en genadige God in de hemel, op deze zomerse zondagavond brengt u ons samen in dit al oude bedehuis. U geeft dat, Heere, in uw grote trouw waarin gij voortgaat door de geschiedenis met uw werk, ook hier ter plaatse. O Heere, dat is iets wat we gelijk ook u willen vragen. Wilt u dat ook blijven doen, Heere? Voortgaan en doorgaan, ook hier ter plaatse. Heren, wij laten telkens er weer bij zitten. We hebben stakingsneigingen, we hebben zoveel neigingen die verkeerd zijn, Heren, en die haak staan op uw deugden en op uw heiligheid en op uw heerlijkheid. Gij die in uw majesteit, in uw uitstralende heerlijkheid, meer glans en gloed hebt dan 1000 zonnen. O Heere, wat bent u groot. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Heere, dan paste dat stofjes die wij zijn diep voor u buigen, Heere, met eerbied en diep ontzag, doordrongen van uw majesteit. Heere, dat zullen we altijd maar ten dele beseffen. O Heere, wij zongen van uw gunst die troost. Heere, maar uw gramschap doet vrezen. Doe ons u kennen, Heere, als een God bij wie we niet ons gemak kunnen nemen. En die het er maar een beetje op aan laat komen. O Heere, want die neigingen bestaan ook. Maar Heere, wilt u ons in besef van uw grootheid en van uw heerlijkheid ons getrouwmakende genade geven in de dingen van uw koninkrijk. En geef dat ook, Heere, vanavond in het luisteren en in het spreken getrouwheid aan uw woord. Opdat het ontvangen mag worden en ineengedronken mag worden, mogen het zijn ongehinderd door de omstandigheden, de warme omstandigheden op deze zondag. Heere, geef gij te luisteren. Geef gij ook te spreken. Het is beide een geschenk. En geef dan, Heere, dat we in dit bedehuis iets mogen ervaren van een Elim. van waterfonteinen en van palmbomen die gij geeft hier als een verkwikking op de levensweg. Zodat we geestelijk voort kunnen, Heere. Het toegerust door uw woord, gevoed en gesterkt. Door de gerechtigheid die er in Christus is, wilt u uitdeling houden van menige lei genade, Heere. Bij u is een fontein van alle goed. De vele zegeningen die gij ons schenkt zijn er het bewijs van. Maar Heere, daarbij wilt u ook nog de zegeningen geven van het genadeleven, van het eeuwige leven, van rechtvaardigheid, van heiligmaking. O Heere, wilt u Christus openbaren. En geef, Heere, dat we vanavond bij de bron, bij hem terecht mogen komen. Dat we in handen van de borg mogen vallen voor het eerst of opnieuw. En Heere, wilt u dan bevestigen wat u hebt gewerkt. En wilt u het vernieuwen. En wilt u het verversen. Wij bidden u, Heere, leid gij in het spoor der gerechtigheid wat gaat in het spoor van de ongerechtigheid. O Heere, doe ons er nooit op neerzien, want wie zijn wij? En zonder uw genade, Heere, zonder uw algemene en weerhoudende genade, wie zouden wij zijn? Heere, trek nog uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wilt u verder werken en ook werven in en voor de gemeente, voor de eer van uw grote naam en voor uw heerlijke dienst. Trouwe Heere, daar mag de dank gebracht worden. Voor zegeningen die gij gaf, Heer, als gij mijlpalen doet bereiken in het leven. Als een verjaardag mag worden meegemaakt. Of als een jubileum van wel 50 jaar mocht worden gevierd in alle stilte. Heren, we danken u dan ook met deze mensen die het ook in de gemeente hebben mogen meemaken. En wij bidden u, wilt u ze maar in u geven te eindigen met al het goede wat ze hebben mogen ontvangen. Maar ook, Heren, met alles wat dan in zo'n lange levensloop wordt opgedaan en wordt meegemaakt. Trouwe Heren, geef gij bovenal genade om eens bij u de levensreis te mogen eindigen in vrede door uw genade. Heren, we dragen aan u op de zieken in de ziekenhuizen, in de inrichtingen van verpleging. Heren, wij denken aan degenen die psychisch moeten lijden en moeilijke tijden doormaken als diepe diepten worden doortrokken. Soms niet weten hoe de dag moet doorkomen als alles zo donker is en uitzichtsloos. O, laat uw licht ook bij hen schijnen en wilt u hen opzoeken en wilt u hen gedenken en ook vasthouden, Heren. Bovenal, Heere, breng ze bij het licht van uw getuigenis. Heere, wij danken u dat we in goede welstand Richard Bakelaar van de Jan-Willem Vriesostraat in de afgelopen week mochten ontmoeten. Inmiddels is hij opnieuw afgereisd naar Bosnië, waar de gevaren er toch ook best zijn. Zoals een van zijn collega's getroffen door een granaat eerder naar huis moesten. U hebt hem en de anderen willen bewaren. We bidden u, Heere, wilt u ook verder nabij en goed zijn. Bewaren in alle opzichten. En gedenk ook alle die hem lief zijn. Thuisfront hier. Wilt u ze ook gedenken, Heere. Er mocht ook een meelevende gemeente zijn, zo heeft hij dat daar ervaren. We danken u daarvoor. En geef, Heere, zo ook veel gebed voor elkander. Wat de omstandigheden ook zo zijn. Heere, wilt u het wel maken in deze dienst en laat heerlijk de schriften bij de belijdenis van de kerk mogen gaan spreken en opengaan en geef dat onze harten mogen ontsloten worden om de boodschap te ontvangen die gij vanavond voor ons hebt. Heere, laat u over mogen komen en wilt u die ene kerkganger die niet gewenst is, Heere, die altijd zo stonkt en die best bij de dominee op de schouder wil klimmen op de preekstoel, maar ook bij ons in de bank wil zitten met al zijn influisteringen. Die gemene Satan wilt u hem wegzenden en geen kans geven. En laat alles mogen zijn voor u en tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor de eerste maal willen we in uw midden een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus behandelen en dan verder gaan waar dominee Ruiger ook de laatste keer is gebleven. Aan de orde van behandeling is zondag 23. En vanavond willen we dan met elkaar nadenken over vraag en antwoord 59. Zondag 23, vraag en antwoord 59. Daar beleidt de kerk, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Tot zover zondag 23, vraag en antwoord 59. Voordat we daar nader bij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 5. Inmiddels worden er 3 collecten gehouden, waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde collecte is de extra collecte bestemd voor het onderhoud van het orgel. We willen deze collecte heel hartelijk bij u allen aanbevelen. We zingen nu uit Psalm 5, daarvan de versen 4, 8 en 12. 4, 8 en 12 van Psalm 5. Gemeente, in zondag 23 komt de vraag aan de orde: hoe ben ik rechtvaardig voor God? Een vraag die het hart van het evangelie raakt. Ook een vraag die in het centrum van de prediking dient te staan. Willen we in de rechte verhouding met de Here komen te staan, kunnen we niet om de vraag heen: hoe ben ik rechtvaardig voor God? Er wordt vandaag beweerd, gemeente, dat deze vraag niet meer past bij het levensgevoel van de mens van heden. Nu hebben de mensen, met name de jonge mensen, zegt men, andere vragen. Vandaar dat meer de vraag aan de orde moet komen: bestaat God? Dat kan een bange vraag zijn, gemeente. Waar is God? We horen die vraag ook in de psalmen opklinken. Het hart van een kind van God kan helemaal van streek zijn door die vraag: waar is God? Maar gemeente, die vraag geeft wel aan dat als die vraag leeft, wel de goede verhouding met God verstoord is. Gemeente, wat levensgroot verschil. De vraag: bestaat God wel? Of de vraag: kan ik, kan u, kan jij bestaan voor God? Die eerste vraag: bestaat God wel? Zoek ten diepste een antwoord dat het verstand bevredigt. En dat bevredigt wat we ingeademd hebben van het moderne klimaat. De tweede vraag geeft het verlangen weer van het hart dat hunkert naar de vrede met God. Dat er zo naar verlangt dat het goed is. Dat het goed komt tussen onze schepper en tussen ons mensenkinderen, zondige, verloren mensenkinderen. Gemeente, uitdagend kan die eerste vraag klinken. Zoals dat ook opgetekend wordt in de schrift: waar is nu uw God? Zoals dat door vijand aan de kerk wordt gesteld: waar is nu uw God? Maar ook vandaag kan het uitdagend klinken: God moet maar eens tonen wie hij is en wat hij waard is aan de moderne mens. Terwijl de andere vraag smeekt: hoe komt het weer goed tussen de Here en tussen mij? Gemeente, als die vraag gaat leven en gaat drukken en gaat wegen in ons leven, dan verstomt de vraag: God, waar bent u? Dan is dat zeker: God, u bent er. Maar ik sta in een verkeerde en averechtse verhouding ten opzichte van u. En gemeente, dan komt er een andere vraag aan de orde. Een vraag die niet uit ons opwelt, maar een vraag die wel naar ons hart toe komt. De vraag: Adam, waar zijt gij? Dan komt God met een vraag naar de mens. Of dat nu de moderne mens is of niet. Of daar nu meer of minder modern levensgevoel in zit of niet. Adam, mensenkind, waar zijt gij? Een vraag, gemeente, die ons met heel onze armzaligheid en rampzaligheid, zoals destijds Adam en Eva, die ons met al onze vijandschappen, met heel ons verzet, dagvaart voor de grote en heilige rechter, die om niet een zondaar wil rechtvaardigen en vergeven en eeuwig leven schenken. Vanavond ligt de vraag voor ons: wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Een buitengewoon praktische vraag is dat. We zouden hem voor de kinderen, voor de jonge mensen vanavond zo kunnen stellen. Wat hebt u nu, wat heb jij nu aan je geloof? Dat geloof, dat ware geloof, wat heb je daar nou aan? Dat geloof waar mensen soms om uitgelachen worden en bespot worden, maar ze blijven geloven en ze houden eraan vast. Het geloof waarvoor wel eens een prachtige baan wordt misgelopen. En er zijn mensen die er van alles voor over hebben om de naam van de Heer Jezus te belijden. Ze laten soms alles achter en ze trekken naar een evangelisatiepost of naar een post op het zendingsterrein. Om de naam van de Heer Jezus te belijden voor degenen die hem nog niet kennen. Soms hebben ze zelfs hun leven ervoor over. In de dagen dat de catechismus ontstond, eindigde het leven van veel mensen op het schavot. Veel mensen moesten toen lijden om hun geloof en werden om hun geloof ter dood gebracht. Wel, als mensen er dan zoveel over hebben, hun welvaart, om hun familiekring en kring van vrienden en bekenden er soms voor te verlaten. Als mensen er hun gezondheid, hun leven voor over hebben, dan wordt de vraag toch wel heel klemmend. Wat heb je dan aan het geloof? Wat is dan het geheim van dat geloof dat mensen het doet volhouden en er soms zulke offers voor doet brengen? Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Ja, ook als er wel eens voor geleden moet worden. En als een levensgeschiedenis dan zo'n trieste wending krijgt, de meeste van buiten afgezien, wat de omstandigheden betreft, omdat iemand trouw blijft aan zijn geloof. Gemeente, deze zondag 23, dat mag wel genoemd worden een heiligdom in het midden van de Heidelberger catechismus. Er staan meer van die heiligdommen. Ik denk aan zondag 1, vraag en antwoord 1. En aan zondag 7, vraag en antwoord 21. We mogen deze zondagen ook en deze vragen en antwoorden ook wel noemen diamanten, opgegraven, opgedolven in de diepten van het woord. Met zondag 7 zojuist genoemd houdt zondag 23, waar het vanavond over gaat, trouwens nauw verband. In zondag 7 is het de vraag: Wat is nu een waar geloof? Wat is nu een oprecht geloof? En daarmee wordt het wezen van het geloof aan de orde gesteld. Wat is nu echt geloof? De daaropvolgende zondagen, 8 tot en met 22, belijden dan wat het geloof gelooft. Namelijk alles wat de Heer in het evangelie beloofd heeft. En wat hij samenvat in de 12 artikelen. En die 12 artikelen worden weer samengevat in dat van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dat wordt uitgewerkt in die 12 artikelen die in de laatste maanden aan de orde zijn geweest in de prediking van de Heidelberger catechismus. En dan vat antwoord 22 dat samen met de rake woorden alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat is eigenlijk dat alles wat het geloof wil geloven. Daar richt zich het geloof op. Op het geheel van de schrift, het geloof wil staan op de volle grond van Gods woord. Daar richt het geloof zich ook eerst op. Niet wat heb ik aan mijn geloof? Wat baat mij het geloof? Dat staat niet voorop in de catechismus. Maar als het over het geloof gaat, dan wordt er eerst beleden wie God is en wat zijn werk is. Wat hij deed en wat hij doet en wat hij doen zal. Kortom, wat hij beloofd heeft. Daar klampt het zekere weten en het vaste vertrouwen van het geloof zich aan vast. Aan de vergevende liefde van God in Christus. Is dat niet de kern van het heilig evangelie? Waarin de belovende God met handen vol zegeningen op ons afkomt. Die vergevende liefde van God in Christus geopenbaard. Waar we achterkomen door het werk van de Heilige Geest. Dankzij hem krijgen we er weet aan. Dat is nummer 1 voor het geloof. Gemeente, geloven is dus niet, zegt de Heidelberger Catechismus, je toespreken dat het zelf al zo ongeveer goed zit. Je kijkt eens naar die en je kijkt eens naar die. En je wil niet hoogmoedig wezen, maar je zegt toch wel, ik breng het er nog aardig vanaf. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Dat is onszelf toespreken dat het wel goed zit. Dat is misschien meer geloven in onszelf dan geloven in God. De Heidelberger zegt, geloven, dat is geloven in God. Het voorwerp van het geloof is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met wat zij gedaan hebben en doen en zullen doen. Geloven is, gemeente, leren horen en verstaan wat God tot ons zegt in zijn woord. En dat is aan de ene kant dat hij zegt hoe verloren we zijn in schuld. En dat we terechtgekomen zijn onder de vloek van God. Buitengewoon ernstige situatie. En in de tweede plaats, dat ons in die toestand de verlossing in Christus wordt aangeboden. En die verlossing houdt in dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Een machtig antwoord op de vraag, wat heb ik nu aan het geloof? Als je er soms toch wel eens wat voor inleveren moet en voor lijden moet. Dat ik in Christus rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat vertrouwen werkt de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart. Wetend dat al wat God zegt waar is. En wat weegt dan zwaarder, gemeente? Dat het goed komt met ons. Dat wij er komen. Of dat het goed komt tussen de Heere en tussen mij. En dat laatste stelt zondag 23 aan de orde. Dat het weer goed komt tussen de Heere en een zondaar. Gemeente, met zondag 22 werd de behandeling van de 12 artikelen afgesloten. Die artikelen die beginnen met het geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, tot en met het artikel waar het de laatste keer over ging, van het eeuwige leven. En in die artikelen wordt samengevat wat het geloof op grond van de schrift gelooft. En daarom staat er ook, wat baat het u dat gij dit alles gelooft. Dit alles. Bij die twee woordjes leggen we nu even de vinger. Gemeente, doe van dit alles niets af. Want daar worden in die 12 artikelen geen overbodige dingen genoemd. Die 12 artikelen zijn een samenvatting van meer dan 1100 heilige bladzijden in het woord van God. Wel, van dat woord van God mogen wij niets afdoen. Maar als we nu een samenvatting krijgen wat de kerk eeuwenlang gevonden heeft. In het woord van God, in het geloof. Een samenvatting in 12 regeltjes, soms maar een paar woorden, 12 artikelen. Ja, dan kan daar niets meer van af, gemeente. Gaat hier nog iets van af? Dan zijn we niet meer op het terrein van het geloof, maar komen we op het terrein van de ketterij. Wie van dit alles iets afdoet, die plaatst zich eigenlijk daarmee buiten de kerk. Dit is de laatste grond waarop de kerk zich terugtrekt. Dit alles, vertolkt en beleden in de 12 artikelen. Daar zit dus geen enkel overbodig ding in die geloofsbelijdenis. En in dat evangelie waar het een samenvatting van is. Gemeente, we kunnen zelfs niet zeggen dat er bepaalde details zijn in de 12 artikelen die eigenlijk wel gemist kunnen worden. Het geloof in God de Vader is net zo onmisbaar als het geloof in God de Zoon. En het geloof in God de Heilige Geest is niet minder belangrijk dan het geloof in Gods Zoon. De rechtvaardiging door het geloof is verbonden met dit alles in zondag 23. Dat wordt daar duidelijk aangegeven in dat gedeelte wat vanavond voor ons open ligt. Wie van dit alles afdoet, brengt, dat moeten we elkaar toch wel laten weten, die brengt zijn eigen rechtvaardiging in gevaar. Dit alles is dan ook van levensbelang. Want deze geloofsbelijdenis komt op uit het geheel van de schrift. En wie wat afdoet van de woorden van dit boek, zegt het laatste hoofdstuk in de Openbaringen, zijn deel zal afgedaan worden uit de heilige stad en uit het boek des levens. Dit alles dus. Dat zijn woorden in vraag 59 die ons waarschuwen aan de ene kant voor overdrevenheden. Want dan mogen we bepaalde dingen geen bijkomende details noemen. We moeten aan de andere kant oppassen dat we het een niet ten koste van het ander een accent gaan geven. Want dan komen er inderdaad overdrevenheden in het geestelijk leven. Dan komen er eenzijdigheden in het leven van het geloof. En dan gaat het hier niet, gemeente, om historisch geloof. Want dan zegt u, ja, die 12 artikelen die ken ik. Heb ik al op school geleerd, heb ik op de catechisatie moeten leren, kan ik zo opzeggen. Anders zegt, nee, ik heb ze daar niet geleerd, maar ik hoor ze elke zondagavond in de kerk. Die zijn me vertrouwd en bekend. En dan zou er een keer vanaf de kansel een verspreking zijn, dan merkt u dat gelijk op. En er wordt er eentje overgeslagen of er worden een paar woorden veranderd. Nee, wat die 12 artikelen betreft, zegt het historisch geloof, volkomen mee eens. Het zegt zelfs geen woord ervan af. Dus het historisch geloof zegt echt wel, dit alles hebben we nodig. En het historisch geloof verwerpt wie dit alles niet aanvaardt. Maar gemeente, al is het al rijk dat we dit alles ook verstandelijk aanvaarden, u bent nog niet waar u zijn moet. Een historisch geloof rechtvaardigt ons niet. Zo'n geloof heeft geen baat. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Maar dan gaat het om het ware geloof, niet om het historische. Want het gaat hier niet alleen maar om het toestemmen en voor waar houden, zodat u zegt, dat weet ik, dat is mijn overtuiging. Nee, het gaat erom dat het hart er ook bij betrokken is. Want met het hart gelooft men ter zaligheid. En dat geloven met het hart, dat werkt de Heilige Geest. En alleen het geloof dat de Heilige Geest werkt, stelt ons rechtvaardig voor God en maakt ons een erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, belangrijk genoeg dus ook vanavond om ons te beproeven of wij in het geloof zijn. Zoals de opdracht in de Bijbel luidt. Is dat wat ik geestelijk bezit, is dat uit God of uit mezelf? Kunnen we dat dan weten? Ja, gemeente, wat uit God is, dat trekt altijd naar God. En dan is het u uit het hart gegrepen. Dat het niet in de eerste plaats gaat om de baten van het geloof, maar dat het in het geloof gaat om God. Dan trekt het hart naar God. En wat uit onszelf is, gemeente, dat draait altijd om ons ik heen. Dan moeten we onszelf dan maar in beproeven of het uit ons ik voortkomt. Soms is het voor een ander haast duidelijker, al moeten we altijd maar eerst onszelf oordelen. Maar als iemand nou met recht en met reden kan zeggen, terwijl het over de zaken van het geloof gaat, oh, dat is weer typisch een opmerking voor die. Of dat een kind misschien denkt, daar heb je pa weer. Dan is men zo zelf in die overtuiging aanwezig, gemeente, dat het altijd weer naar ons ik trekt. En dat het altijd om dat menselijke ik van een bepaald mens draait. Wat uit onszelf is, dat draait altijd om ons ik heen. En het geloof, dat leert nu juist dat het om de Heere gaat. En daar komt de Heere in het middelpunt. Daar is een weten van God. Maar ook een al meer willen weten van Hem. Gemeente, zijn we bang geworden voor wat van onszelf is. Er zijn er ook die zeggen, ja hoor, dat is diepgraverij en... Nee, zo ingewikkeld moeten we het maar niet maken. Laten we ons daar maar niet over bekommeren, want dan komen we er helemaal niet uit. Laat maar draaien. Maar gemeente, zijn we er bang voor geworden waarvan onszelf is? Want dat geloof, dat baat ons niet. Daar komen we mee om. En dan zo heel persoonlijk staat het er. En wat baat het u? Wat baat het gij, dat gij dit alles gelooft. Wat baat het mij, wat baat het jou, dat ge dit alles gelooft. Er staat niet, wat baat het de kerk, dat het dit alles gelooft, dat het een goede kerk is. Of wat baat het uw vader of uw moeder, dat die dit alles gelooft, dat het dan een gelukkig mens is. Zo staat het er niet. Nee, gij, wat gelooft u, wat geloof jij? Moet dat zo benadrukt worden? Daar hebben we alleen maar een wedervraag voor. U komt toch straks alleen voor God te staan, is het niet? Heel persoonlijk toch. Dan mag het zeker ook nu wel heel persoonlijk klinken, wat baat het u? Het geloof, wat baat het jou? Dat je gelooft. Een ander kan geen rekenschap afleggen voor u en voor jou en voor mij. Een ander kan niet voor ons geloven. En met het geloof van een ander redden we het ook niet. Maar waar de geest in het hart gaat werken, wordt de vraag belangrijk. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe is het? U hoorde vanavond die 12 artikelen weer, waarin dit alles samenvattend wordt beleden. Moet u zeggen, heel eerlijk, daar heb ik toch wel een aantal twijfels bij. Telkens weer als ik het hoor, valt dat en dat me op en... Daar heb ik twijfels bij, dat zeg ik eerlijk. U bedoelt dus dat u dit alles niet gelooft. Dat zegt u dus eigenlijk. Dat is heel eerlijk. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, wie dit alles niet gelooft, dat daar het tegengestelde van vragen antwoord 59 geldt. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En als ik dit nu niet geloof, dit alles, misschien wel het grootste gedeelte, maar niet dit alles, dat ik dus niet rechtvaardig ben voor God en dat ik geen erfgenaam ben van het eeuwige leven. O, bekeer u en geloof het evangelie. Als het er zo bij staat, bij u of bij jou. Bid de Heer, genees mij, red mijn leven. En als u zegt, ik stem er zeker mee in. Maar ik geloof het eigenlijk niet met het hart. Wat moeten we u dan ook ontzaggelijk waarschuwen vanavond? Want het is heel wat om de weg wel te weten. Want dan stemt u met alles in, dan weet u het. Maar u gelooft niet met het hart, dus u bewandelt de weg niet. En de weg weten en niet bewandelen, u weet wat de schrift daarvan zegt. O, dan is het hoog tijd de werkmeester van het geloof in te roepen, namelijk de Heilige Geest. Smeek hem oprecht te leren geloven. Ja, dan moet u bij de Heilige Geest wezen. Smeek hem dat u oprecht mag geloven wat de schriften leren. En de Heere zijn kerk leert belijden met het hart. Gaat het u, gaat het jou erom niet zomaar te geloven, maar oprecht te geloven? Zijn de dingen die we belijden van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest echt kostbaar geworden? En u zegt, ja, en toch ben ik nog zo'n dwaas in die dingen. Ik ben er ook vaak nog dwaas in ook. U of jij vindt zich dan zo dom in veel dingen waarvan je zegt, daar moest ik eigenlijk nog veel meer van weten. Ga dan maar naar de Heere en zeg het er maar allemaal uit. Ook wat je nog mist en waar je zo naar verlangt. Zeg het maar eerlijk tegen de Heer. Ik ben zo'n dom mens in heel veel van die dingen die ik toch veel beter moest weten, Heere. Vraag maar om een voller geloof. Vraag maar om een zekerder weten. Vraag maar om een vaster vertrouwen. Dat gebed hoort de Heere zo graag. Zo hoop mensen vinden als ze een vonkje van het geloof bij zichzelf het vinden. Zich al heel wat en heel goed. En laat de rest maar zitten. Maar vraag maar om meer. De Heere heeft meer dan dit om u te geven. Staat er ergens in het woord. En u laat vraag en antwoord 59 zien dat een oprecht geloof, hoe klein en zwak misschien, hoe aangevochten ook, misschien kunt u het zelf niet eens voor geloof houden. Dat geloof dat laat echter niet leeg. Dat geloof dat draagt vrucht. Dat geloof dat heeft en geeft baat. En wat baat het geloof een mens dan? Gemeente, ik denk aan die vrouw uit Markus 5 waar wij van hebben gelezen. Zij geloofde in haar ziekte die haar onrein maakte, dat ze niet voor niets de zoom van het kleed van de Heere Jezus zou aanraken. Dat geloofde ze. Gemeente, u weet, aan die zoom zaten de tekenen van de reinheid, de kwastjes. En als die aangeraakt werden, dan raakte men Christus eigenlijk aan in zijn reinheid. En doordat ze zo diep neerbuigt, verootmoedigt ze zich, komt die ootmoed openbaar, maar komt ook dat verlangen naar reiniging openbaar. Want zij is volgens de wet onrein. Ze mag niet in het heiligdom komen vanwege die ziekte die ze heeft. Maar ze gelooft dat als ze die zoom aanraakte, ze van de onreinheid van haar kwaal verlost zou worden. En wat baat haar nu dat geloof? We hebben het gelezen. Nou, dat ze ondervindt dat het zo is. En dat ze van Christus mag horen tenslotte. Vrouw, nee, dochter. Ze wordt met een kindernaam aangesproken. Dochter, de verhouding is veranderd. Dochter, niet een onreine die weggestuurd moet worden. Maar een dochter die geaccepteerd wordt. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wees genezen van deze uw kwaal. De baat? Behoud door het geloof. Verlost van de onreinheid. De voorhof met de dienst der verzoening wordt weer zichtbaar voor haar. Daar krijgt ze weer toegang. Wees genezen van deze uw kwaal. Ook nog een baat voor dit leven. Want wie opgeeft voor het volgen van Christus, huis of goederen, man of vrouw of kinderen, broeders of zuster, die zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in het toekomende het eeuwige leven. Ja, het geloof heeft baat. Wie het met de Heere waagt, wie tot de Heere de toevlucht neemt, dat is geloven toch? En wie hoopt op zijn woord, dat is geloven toch ook? Te midden van alle angst en zorgen en alles wat er tegen inkomt, zich tot de Heere tot genezing wenden. Die ontvangt dit van de Heere, deze baat. Vrees niet, geloof alleen maar. Dat staat in het tekstverband van Marcus 5, dat wordt Jairus toegevoegd. In zo'n grote zorg, vrees niet, geloof alleen maar. Nou, als de vrees wordt weggenomen en de Heere baant de weg voor het geloof, geloof alleenlijk. Wat wordt dan ondervonden? Gemeente, dat kan ik niet eens allemaal zeggen. Dat kan trouwens ook heel verschillend liggen. Daarom hebt u er niet zoveel aan als ik dat allemaal daarover ga uitweiden. Maar die mag wel dit weten. Het geloof is niet zonder baat. Nee, het geloof geeft vrucht. Geeft winst. Zeker ook deze winst. Voor God rechtvaardig zijn. Wie God voor waar houdt. Wie op de hoge God vertrouwt. Heeft zeker op geen zand gebouwd. En wat baten het de moordenaar aan het kruis, dat genaam van het eeuwige leven waarvan we lezen in het antwoord vanavond. Gemeente, en in de woestijn moesten in het Oude Testament de Israëlieten die gebeten waren door de slangen op de koperen slang zien. En daar vond een ieder die dat deed baat bij. Maar die dat niet deed, had die baat niet. De Heere Jezus stelt dat in Johannes 3 tot een voorbeeld voor het geloven. Dat wil zeggen zien op die verhoogde. Niet op die verhoogde slang, maar op die verhoogde Christus. Want gelijk de slang verhoogd moest worden, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft en in het geloof op hem ziet, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En daar hebt u weer de baat van het geloof. Gemeente, het geloof mogen we zeggen, dat geeft groot. En dat geeft rijke winst. En dat is iets dat zeer duidelijk is in zondag 23. Dat is meteen al duidelijk in antwoord 59. Dan komt het goed in de verhouding tussen de Heere en de schuldig zondaar. Dan komt er zelfs uitzicht op het eeuwige leven. Dan weten we, daar is mijn vaderland. Daar gaat het heen met mijn leven. Wel, zegt iemand, maar kost het geloof ons ook niet wat? Dominee, u hebt toch al het een en ander gezegd in verband hiermee? Het geloof kost toch ook nog wel eens wat? Er moet toch wel eens het een en ander voor worden opgeofferd? Zeker, de zonde moet eraan en ons ik moet eraan en onze vleeselijke verlangens moeten eraan. Er moet heel wat losgelaten worden. Hoeveel, zegt iemand, dat hangt er maar van af hoeveel u hebt wat van God niet is. Dat hangt er ook van af hoeveel u hebt wat Christus niet is. Want dat moet er allemaal aan. Maar wat u daarvoor terugkrijgt, dat is oneindig en eeuwig veel meer dan wat u verliest. Ja, zelfs wat u verliest is alleen maar winst, wist u dat? Verkeert u in geestelijke nood? Bent u verlegen om een redder, om reiniging en om vergeving en vernieuwing. Hoor dan het woord dat Christus sprak. Vrees niet. Geloof alleenlijk. En wat baat het om de toevlucht te nemen tot Christus en zijn gerechtigheid. En wat baat het om te mogen hopen op de verlossing die in de Heer Jezus Christus is. Dit. Dat ik in Christus rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, dat wordt hier niet behandeld als een bijkomstigheid. Nee, uitvoerig gaat de catechismus hierop in. Hier lezen we dan ook het antwoord op de vraag. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Verschijnen voor God. Gemeente, dat gaat gebeuren. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hoe zult gij, jij, u, ik, rechtvaardig verschijnen voor God? Bij die vraag verdwijnen allerhande andere vragen in ons leven naar de achtergrond. Wat worden er, als die vraag opkomt zetten in ons leven, veel dingen en veel vragen onbelangrijk en veel minder belangrijk. In zondag 23 gaat het dan ook om een van de belangrijkste dingen. Luther heeft eens gezegd, de rechtvaardiging door het geloof is het artikel waar de kerk mee staat of mee valt. En naarmate een gemeente dit verstaat en in de kracht ervan leeft, is zij een krachtige en levende gemeente. Of een verwarde en stervende kerk, als ze daar namelijk niet bij leeft. Gemeente, dat is nogal wat. Dan mogen we ons afvragen, hoe functioneert dit artikel bij ons en bij mij, heel persoonlijk. Gemeente, dan gaat het er niet om dat we weten wat met de rechtvaardiging bedoeld is. Want daar kan een historisch geloof soms alle feiten feilloos van opnoemen. Maar het gaat er voor alles om dat we eruit leven, uit de rechtvaardiging door het geloof. Want in de 12 artikelen belijden we ook dat we alle straks komen te staan voor hem die de levenden en de doden zal oordelen. Als we daar weinig besef van hebben, raakt de rechtvaardiging van de goddeloze meestal erg op de achtergrond. We vinden dat een dogmatisch begrip, een moeilijk woord, een oud woord, noem maar op. En als de rechtvaardiging op de achtergrond komt bij ons, dan treedt er stevast op een ingezonkenheid en een matheid en een dorheid van geestelijk leven. Of een activiteit in dingen die allemaal niet de kern maar de rand raken. Dan zijn we hier en daar druk mee, allemaal dingen op zich nog wel nuttig ook en wel goed. En de reiskoffer voor op weg naar de eeuwigheid is mooi gevuld. Er zitten aardige dingen in. Mooie dingen, er zitten ernstige dingen in die reiskoffer voor de eeuwigheid. Maar er zit geen getekend paspoort in. Als wij niet leven bij de rechtvaardiging door het geloof, dan zit er geen getekend paspoort in onze reiskoffer. Getekend met het bloed van het lam. En gemeente, dan schiet al het andere wat er verder in die koffer zit tekort. Al zegt u dan na uw dagvaarding voor Gods troon, Heere, kijk toch eens wat ik allemaal heb meegebracht en u wilt de koffer open doen. Dit heb ik en dat heb ik en dat heb ik. Dan onderbreekt de Heer u en dan zegt hij, ik vraag slechts uw paspoort. Getekend met het bloed van mijn zoon. Namelijk de rechtvaardiging door het geloof om het bloed van Christus. Gemeente, in de rechtvaardiging ontmoeten we een verloren zondaar, een goddeloos. Maar daarin ontmoeten we ook God de rechtvaardige en heilige rechter. Waarvan de engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, de Heere is geheel tegengesteld aan alles wat zondig, wat onrein en wat goddeloos is. Daarom reageert de Heere op de zonde met heilige toren. Daar staat God tegenover die zonde en die ongerechtigheid van ons. Bepaald niet onverschillig of ongeïnteresseerd tegenover. Zo van, ja, dat is nou eenmaal van een mens te verwachten. Nee, wat tegenover de heiligheid van zijn wet staat, dat wekt Gods heilige toren en zijn gramschap op. Heilig is de Heere. Maar gemeente, hij is ook rechtvaardig. Zo rechtvaardig dat hij de schuldige geenszins onschuldig kan houden. Dat is uitermate ernstig, gemeente. Geen zondaar zal dan ook het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En om iets van de rechtvaardiging van de goddeloze te begrijpen, moeten we niet alleen beseffen wie God is, dat ook, maar moeten we ook zelf kennis ontvangen. Wie ben ik? We zijn gevallen mens, zondaar, overtreders. En daarmee is lang alles nog niet gezegd. En wie daarachter komt, gaat de woorden van de dichter begrijpen die zong. Zo gij in het recht wilt treden. En gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan als God ons voor zijn rechterstoel daagt en vraagt wie we geweest zijn, wat we gedaan hebben en wat we niet gedaan hebben. En al onze woorden en gedachten worden getrokken in het licht van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. Wie zal dan bestaan, gemeente? En om die vraag gaat het bij de rechtvaardiging. Om die vraag gaat het in zondag 23. Neem dat ernstig. Ook als je jong bent. Neem dat ernstig. Als u al wat ouder bent. En de tijd wellicht, maar dat weten we niet zeker, korter is. Het staat zo scherp in antwoord 59. Ik voor God. Dat ik voor God rechtvaardig ben. Gemeente, dan kunnen we alleen maar zeggen, dat zijn we niet. Voor God rechtvaardig, dat zijn we niet vanuit onszelf. Van nature zijn we voor God onrechtvaardig. Vandaar de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En wat reikt de schrift dan een prachtig gebed aan voor die nood. O God, wees mij zondaar genadig. En dan moeten we vooral letten op hem die dat gebed heeft aangereikt, de Heer Jezus Christus, die gelijkenis van de tollenaren van de fariseeën heeft uitgesproken. Van hem komt dat gebed dat hij mensen die niet rechtvaardig zijn voor God aanreikt. O God, wees mij de zondaar genadig. En gemeente, mogen we elkaar zeggen, zolang we leven hier op aarde, Dan is Gods rechterstoel nog een genadetroon. Waar we naartoe mogen met het gebed van de tollenaar. En de verhoring om dat gebed, op dat gebed om genade, dat betekent vrijspraak. Vrijspraak om Christus wil. Op grond van zijn offer, op grond van zijn bloed. Ja, op grond van zijn gerechtigheid. En wat een rijk evangelie mogen we dan belijden in zondag 23. Al in antwoord 59. Want daar staat het eigenlijk, dat evangelie, dat hoog, heerlijk, heilig evangelie in twee woorden. In Christus. We hebben het even weggelaten. Dat ik rechtvaardig ben voor God, dat kan niet. Dat kan zo niet, dat zijn we ook niet. Maar in Christus kan het wel. in Christus. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. In Christus. In hem opent de Heere een weg waar geen weg is. In hem gaat een deur open waar een zondaar alleen maar een muur ziet. In hem is een schat van zegeningen, zijn kerk een erfdeel. De reden waarom wij veroordeeld moesten worden door God, heeft Christus naar zich toe getrokken. Want hij liet ons aller ongerechtigheid op hem aanlopen. En we hebben juist gezien, God kan vanwege zijn heiligheid alleen maar toornen op de zonde. En nu heeft de Heer de ongerechtigheden op zich doen aanlopen in Christus. En gemeente, dat ik dan niet door enige prestatie van mijn kant, maar alleen door gratie. Ja, alleen door de aanname van de belofte van het evangelie, van Gods toorn ben ontslagen. Gemeente, als we goed lezen hoe de catechismus deze dingen naar voren brengt, dan zou u zeggen, ja, dan hebben we het eigenlijk vanavond nog over de zekerheid van het geloof, hè? Want in de zekerheid van het geloof mag het toch gezegd worden, voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven, wie dat belijden mag, die kent toch zeker de zekerheid van het geloof. Dat is een wonderlijke zaak, gemeente, als het gaat over deze verzekering. Dan kunnen we eigenlijk nog iets leren van onze verzekeringen. Er worden bepaalde condities afgesproken. En die zijn allemaal vertolkt in een bijlage. Waarin ook die kleine lettertjes bij de polis zitten. Dat zeggen we elkaar wel eens tegen elkaar. Oh, het is heel dom als je niet van de kleine lettertjes weet, hoor. Van een polis die je ondertekend hebt. Want je weet dan niet van de voorrechten waar je aanspraak op kunt maken, maar je weet ook werkelijk niet van de verplichtingen natuurlijk. Gemeente, en als de Heidelberger dit nu van de zekerheid, wat we de zekerheid van het geloof noemden, voor ons neerlegt, dan legt het niet iets neer wat we ook nog moeten geloven. Maar dan wordt het zo voor ons neergelegd. Of dat er staat, nu, als gij dit alles gelooft. Nu zullen we eens even de kleine lettertjes doornemen. Welke baat hebt u daarvan? Stelt onder verplichting ook dat, maar welke baat hebt u daarvan? Wel, dan is de baat voor God rechtvaardig en erfgenaam van het eeuwige leven. Wordt er nu in het gewone leven nog wel eens gezegd, hoop mensen lezen die kleine lettertjes niet, hè? Ze kennen de polis niet. Zou daar een probleem liggen in verband met de zekerheid van het geloof waar nog alles mee getopt wordt? Dat wanneer dit alles wordt geloofd, en dan gaat het over het evangelie, die 12 artikelen, dan is daar de baat van, dan geeft de Heere dat erop. Namelijk, voor God rechtvaardig en erfgenaam van het eeuwige leven. Wat een rijk evangelie mogen we dan toch belijden in zondag 23, gemeente. Doordat in Christus, alleen door de aanname van de belofte van het evangelie, van Gods toren ontslagen, vrijgesproken van eeuwige straf, en wordt het eeuwige leven geopend. Zonder dat de Heere er iets aan tekort komt. Met volkomen behoud van Gods eer en van Gods recht. Want de hemelse rechter doet er geen afstand voor van zijn troon. Nee, gemeente, hij smokkelt de zondaar niet ongezien langs zijn rechterstoel. Verre van dat. Ik voor God rechtvaardig. Gemeente, dat is de reinste onmogelijkheid. En toch waar. En echt waar ook. Want daar komt in Christus tussen te staan. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ik, u jij rechtvaardig voor God? Gemeente, voor het antwoord moeten we naar Golgotha. Echt naar Golgotha. Naar het vloekhout waar de Heer Jezus het hoofd boog en de geest gaf. Want die geen zonde gehad heeft en gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, zegt 1 Korinthe 5. Rechtvaardigheid Gods, in hem weer, in hem. Zo wordt de rechte verhouding met de Heere hersteld. Wat rijk dat de Heilige Geest er zo actief in is. Anders kwam er niet dat van terecht. Van dat in Christus. En als die twee woorden in Christus ertussen uitgaan, dan zou er moeten staan dat ik voor God rechtvaardig ben. Dat ik zonder Christus voor God verdoemelijk ben, zou er dan moeten staan. Dat ik voor God dus onrechtvaardig ben. Maar het geloof mag zien dat God Christus en zijn borgwerk er tussenin zet en ziet. En dan mag het geloof gaan zeggen dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat is het evangelie voor zondaren, voor goddelozen zelfs. Heerlijk en kostbaar evangelie. Helder water voor de dorst. Meer dan Elim met zijn 70 palmbomen en waterfonteinen. In Christus rechtvaardig voor God. In Christus zelfs een erfgenaam van het eeuwige leven. Want wie van de zonde bevrijd wordt, wordt ook van de toren van God over de zonde verlost. En gemeente, dan is de Heer zo heilig en rechtvaardig. En dan is God ook zo rechtvaardig heilig. Dat zo'n vrijgesproken zondaar niet eindigt in de buitenste duisternis. Dat duldt geen van Gods deugd. Zijn heiligheid niet, zijn rechtvaardigheid niet, zijn liefde niet, zijn trouw niet, zijn barmhartigheid niet. Die maken het allemaal onmogelijk dat zijn kinderen dan geen erfgenamen zullen zijn van het eeuwige leven. Dan ziet de Heer zijn kinderen zo in Christus dat hij zeggen kan: ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Ik zie geen bedrog meer in mijn Israël. Dat ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Dat zijn we van onszelf uit beslist niet. Uit onszelf zijn we erfgenamen van de dood. En nu een erfgenaam van het eeuwige leven. Om Jezus wil. Die sprak: ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat zegt hij als herder, als de goede herder. Dat zegt hij als hij zegt: ik ben de goede herder. Dan is die herderlijke zorg zo uitgebreid dat hij zegt: ik geef hun het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Erfgenamen staat er. Gemeente, bij een erfenis geldt de wil van de gestorvene. Bij een erfenis geldt de wil van een gestorvene. Gemeente, Christus wilde sterven. Ik leg mijn leven af voor mijn schapen. Hij wilde sterven, opdat zijn gelovigen eeuwig zouden leven. Hij voor mij, zegt het geloof dan, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nogmaals, wat baat het u, wat baat het jou dat ge dit alles gelooft? Zegt u het mee, jij ook? Als we het gaan samenvatten, wat de baat is van het geloof? Gemeente, dat de Zoon van de rechtvaardige en heilige God mijn borg is. Dat de Zoon van de rechtvaardige en heilige God mijn borg is. En omdat die borg straks mijn rechter is, als hij weer komt om te oordelen de levende en de dood, daarom ben ik getroost voor leven en voor sterven. Amen. Zingen we gemeente nu uit de 31ste psalm, eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Het eerste vers van psalm 31. Te laat ons bidden en danken. Heerlijke, getrouwe en genadige God, groond in heiligheid en rechtvaardigheid. Heere, eerst zo ontzaglijk dat u zo bent tegenover mensen die goddeloos en in zichzelf zijn en zo zich moeten leren kennen. Heere, ik voor God, wat is het dan onmogelijk? Ik voor God rechtvaardig. Dan moeten we het belijden, ik voor God onrechtvaardig. Doe het ons belijden. Heere, maar laat ons ook niet beschaamd van uw troon terugkeren als wij u bidden om geloof. Bidden om oprecht geloof. Geloof dat dit alles waarover het vanavond ging ook wil weten en vertrouwen. O Heere, vermeerder dat geloof. Versterk dat geloof. Wek dat geloof op, Heere. En doe dat geloof ook zien. Wat de heerlijke baat is, juist als we soms wel eens de schrammen en de builen oplopen in het strijdperk van dit leven. Vanwege vijandschap, spot en laster, tegenwerking en tegenslag. Die om ons geloof ons overkomt en treft. O Heere, doe het weten dat Gij, degene die U volgen in het geloof, dat Gij het die vergoedt. Dat Gij het helemaal goed maakt. Dat Gij niet alleen na het zure het zoet geeft. Maar Heere, na lijden ook heerlijk verblijden. Dat Gij de verhouding goed maakt. Mensen doet stamelen in Christus. Rechtvaardig voor God. Daarom ook een erfgenaam van het eeuwige leven. En wat bent U dan ook heilig. En rechtvaardig, Heere, dat de zonde die Gij aan Christus bezocht niet een tweede keer straft. Maar dat U dan uw kinderen van schuld en eeuwige straf ontslaat. En eeuwig leven voor hen opent. Ja, eeuwige zaligheid. Heere, doe ons bij deze dingen leven. Laat de meerder het mogen zeggen. Met de koning Hiskia mee. Bij deze dingen leeft men. En is het leven van mijn geest. Heere, wees gij onze borg. Uit genade. En kom, o Heilige Geest, om dat te bewerken. Wat dat evangelie was in twee woorden. In Christus. Wilt u dat al vroeg werken? Bij jongens en bij meisjes. Die implanting. In Christus. Afsnijding van onze oude wortel. Dat ingeënt wordt in een oprecht geloof in de Heere Jezus Christus. Om op hem te steunen. Om van hem te leven. De levenssap uit hem te putten. Telkens weer. En telkens meer. Heere, breng ons weer veilig in onze woning. Geef dat het nadenken over deze dienst ook tot zegen mag zijn. Wilt u daartoe de geest als een naprediker ons meegeven. Heere, hoor ons gebed. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. De slotzang is de 64ste psalm. Daarvan het 10e vers. Het rechtvaardig volk. Zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Het laatste vers van de 64ste psalm. Heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
En door u en tot u. En als wij aan het begin van deze dienst tot u zijn gekomen, om onze afhankelijkheid van u in alles te belijden, dan mogen wij uw naam verheerlijken en danken aan het einde van deze dienst, omdat u ons goed en nabij wilde zijn, in uw woord en door uw geest. Heere, wij bidden u, of u er ons allen voor wilt bewaren, dat het evangelie dat we vanavond gehoord hebben, uit de mond van Christus, niet eenmaal tegen ons zal getuigen, omdat wij het woord gehoord hebben, maar er ons onder verhard hebben, het bloed van Christus onrein achten en de geest hebben tegengestaan. O almachtige Heere, die alles overwinnend zijt in uw grondeloze liefde en barmhartigheid, ontferm u over ons allen en over onze kinderen en geef ons de genade om de toekomende toorn te ontvluchten, voordat u komt of voordat wij sterven. Geef ons de genade, Heere, om uw lief te hebben, om u te geloven als die God die het zegt: al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laat dat het woord zijn dat we naast de tekst van vanavond in ons hart mogen bewaren. Geef heilige liefde, heilige eerbied en een grote verwachting van uw woord. En leer ons bidden op uw eigen nodiging, o Christus, die zegt: indien dan gij die boos zijt, weet aan uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem, daarom bidden. Wij bidden u voor de bedroefde families in de gemeente. We denken aan de familie Krijgsman. Wilt u mevrouw Krijgsman en haar kinderen en kleinkinderen, ook dat kleinkind dat zo heel ver weg is op het ogenblik, gedenken? En wilt u ook daar, Heere, uw woord in het hart indragen bij mevrouw Krijgsman en bij allen die bij haar horen, opdat zij zal kloppen op het woord, kloppen op de deur van u, o drie enige God, totdat aan haar vervuld wordt en u zal opengedaan worden. Gedenk ook de familie Blokland. U weet dat mevrouw Blokland alleen is achtergebleven. Gedenk haar met allen die bij haar horen. En wilt u ook daar zijn, nu vader is weggenomen. O onze God, wie zal troosten dan u alleen? Wie zal het hart vernieuwen, zodat het op u alleen hoopt, dan u alleen? Ontferm u, ook als wij in de komende week aan het graf zullen staan. Heere, wilt u gedenken aan onze kerkenraad en aan allen die een roeping of taak in onze gemeente hebben. U weet hoe zwaar dat is in deze tijd, waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw, waarin de liefde verkilt en de afval groot is. Maar o onze God, u hebt door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, is een hele kleine gemeente vertroost, door tot haar te zeggen: u hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard. En daarom heb ik u er zelfs enige gegeven uit de synagoge van de Satan. En ze zullen komen en ze zullen voor uw voeten neervallen en u aanbidden. Ze zullen mij aanbidden. O Heere, geef dat we zo als gemeente het niet zullen zoeken in iets van ons, en niet in een uiterlijke godsdienstigheid zullen blijven, maar u zullen smeken om de genade, om te mogen volharden in uw woord. En laat alle werk in de gemeente daaraan dienstbaar zijn, niet in het minst ook de prediking en de arbeid van onze collega onder ons. Heere, wilt u zijn bij de zieken thuis en in het ziekenhuis? Wilt u zijn bij hen die hier graag wilden wezen, maar door ziekte of andere omstandigheden verhinderd waren? Wilt u onze gemeente niet begeven en niet verlaten, maar wilt u ons in de laagte brengen, ons vernederen en ons verootmoedigen, opdat wij tot u opzien, o Vader, Zoon en Heilige Geest, en in een volhardend smeekgebed u smeken: o Heere, blijf bij ons wanneer het avond wordt en nacht in deze wereld, en geef ons niet aan onszelf en aan de duivel over, maar woon met uw geest onder ons en wandel onder ons en in ons hart. Zo leggen wij elkaar in uw handen. Ga met ons mee naar huis. Bewaar ons in de week die komt bij uw woord. Bewaar onze regering bij uw woord. En wilt gij, o trouwe God, ons niet doen naar onze zonde, maar u nog ontfermen over ons land en volk, en over deze wereld die bloedt uit zo heel veel wonden, wilt u genezing schenken en uw gemeente leren als een lichtend licht te leven, te midden van een krom en verdraaid geslacht, tot heerlijkheid van uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen is van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit de avondzang het zevende vers. De avondzang het zevende vers. Gemeente, verheft nu uw harten tot God, ga heen in vrede, bewaar het woord en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.